Hartelijk welkom gemeente in deze dienst waarin voorgaat dominee Lentzen uit Poederoijen. Vanavond is de schriftlezing uit Johannes 4. Zondag 2 april in de morgendienst van 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In de avonddienst van 6:30 dominee Van de Wind. Vandaag zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Hoop. De voorzang vanavond is Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De kerkraad wenst ieder, hier of thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de zee en al wat erin is, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat vandaag over de vraag: wat is ons voedsel? Hoe raken wij als mensen verzadigd? En dat combineren we met de vraag: hoe leren wij als mensen Gods wil te doen? Als wij zien op de Heere Jezus en wat Hij vandaag zegt in ons tekstgedeelte, dan krijgen we het antwoord. Want voor Jezus is dit hetzelfde: eten, voedsel en Gods wil doen. Want op het moment dat hij honger heeft, bij een waterput staat, moe is en zijn discipelen vragen: hebt u iets te eten? Dan zegt hij: mijn voedsel is de wil van de hemelse Vader doen en het werk volbrengen van hem die mij gezonden heeft. En we weten allemaal wat dat werk was. Het werk aan het kruis op Golgotha. En wij mogen ook van die wil zingen. Die wil die Jezus heeft uitgevoerd. En dat doen we ook aan het begin van deze dienst. Met weerklank 144, vers 1 en 2. En ik lees u vers 2 alvast voor. En in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet. Maar toch zei hij: u wil geschied. Weerklank 144, vers 1 en 2.
Thank you.
Nadat we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis het algemeen onbetwijfelbaar christelijk geloof hebben beleden, zingen we zonder verdere aankondiging als antwoord erop Psalm 48 vers 6. Psalm 48 vers 6 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Voor nu belijdt een ieder in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we gaan lezen uit Gods woord, laten we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heer onze God, wij willen u danken. Danken dat u de God bent van leven. Dat u ook deze aarde hebt geschapen en ons mensen naar uw beeld. Heere, wij danken u dat u boven alles staat en dat er alleen maar redenen zijn om uw naam te loven als we kijken naar wie u bent en wat u doet. En Heere, als we om ons heen kijken naar de wereld die in brand staat, naar de wereld waar veel problemen zijn, dan willen we ook naar u toekomen om voorbeden te doen. Om voor hen te bidden die het moeilijk hebben. Om voor hen te bidden die geen vrijheid hebben van godsdienst, die niet op dit moment samen kunnen komen. Wij willen in verbinding met hun staan en met u door hen voor uw aangezicht te brengen. Juist als ze op dit moment zelf, individueel, in gebed tot u bidden, dat u daar bent. Omdat zij geloven in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, wij bidden u ook voor verbinding met elkaar. Ook al zien we elkaar niet. Wij bidden u zo voor hen die heel graag ook in dit gebouw hadden willen zijn, maar genoodzaakt zijn om thuis deze dienst mee te beleven. Wij danken u voor de middelen die er zijn. Wij bidden ook dat u met uw Heilige Geest er doorheen zult werken. En dat u harten aanraakt, maar ook tot ons verstand spreekt. Want we zijn ook allemaal met verschillende vragen en gedachten en gevoelens naar deze dienst gegaan of zijn op deze manier ingeschakeld op deze dienst. En wij bidden u ook of u in een kort moment van stilte alles waarmee wij vervuld zijn in onze gedachten en ons hart tot u wil nemen. Barmhartige God en Vader in de hemel, wat is zo'n moment van stilte toch als een oase in de woestijn? Opeens zien we het leven. Opeens kunnen we met onze gedachten bij u komen. We wisten het al, maar wat is ons leven toch jachtig. En wat gaan we toch van hot naar her. En dan danken we dat dit een heilig moment is. Een moment waarin u spreekt tot ons. Wij mogen loszingen tot eer van u. En herinnerd mogen worden aan wat u in uw Zoon Jezus Christus voor ons en voor de hele wereld hebt gedaan. En wij vragen u ook zo vanavond dat we weer verwonderd mogen raken. Door hoe hij omging met de mensen om hem heen. Door wat zijn doel was op deze aarde. Ook hoe hij omging met zijn eerste levensbehoeften. Want hij was een mens van vlees en bloed. Ook hij kende honger in zijn lichaam. Maar bovenal kende hij het, wist hij het, wat het was om uw wil te doen. Wilt u dat zo vanavond ook ons bekendmaken? Dit alles bidden wij en danken wij u. Niet uit verdiensten, maar enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik heb een prekenserie gehouden vanaf kerst tot en met vorige week. Een poederooie over Johannes. En nu ben ik bij Johannes 4 aangekomen. En ik heb al eens spreekt over dat eerste gedeelte van Johannes 4. Misschien weet u wel uit uw hoofd waar het over gaat. Anders help ik u eraan te herinneren. Het gaat over de vrouw bij de waterput. De vrouw bij de waterput die daar komt. Die Samaritaanse vrouw die het met Jezus heeft over water. Vanavond gaan we een fase verder in deze geschiedenis. Het gaat namelijk over dat moment dat zijn discipelen terugkomen. En dat hij een gesprek heeft met zijn discipelen. En ondertussen gebeurt er ook nog van alles met die vrouw. Maar wat hebben die twee gebeurtenissen nou met elkaar te maken? En wat zegt dat ons vandaag de dag? En daar gaan we vanavond over nadenken. En dat heeft dus alles met dat voedsel te maken, waar ik eerst bij stil stond. En als wij honger hebben, dat hebben we niet snel, maar als wij trek hebben, als ons lichaam vermoeid is, dan kunnen we vaak aan één ding denken. Dat is dat voedsel tot ons nemen. Dan krijgen we rust. En om te beseffen in welke periode Jezus zat, ook qua trek en qua lichamelijke behoeften, lees ik eerst Johannes 4, vers 6. En dan lezen we het gedeelte van vers 27 tot en met 42, waar het vanavond over zal gaan. Eerst lees ik vers 6, want dan zie je hoe Jezus in de situatie stond. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Het was op het heetst van de dag en dan gaat hij bij een bron zitten. Zijn discipelen gaan eten halen. Ondertussen heeft hij een heel mooi gesprek met een vrouw die verlangt naar dat eeuwige water wat hij aanbiedt. En hij weet alles van haar. En dan is zij verwonderd. Erkent ze hem als profeet. En dan komen wij in deze geschiedenis binnen bij vers 27. Laten we samen lezen vanaf vers 27 tot en met 42. Daarna lees ik nogmaals het kernvers, dat laat ik zo weten. Vers 27 beginnen. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de discipelen hem: Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen: ik heb voedsel te eten waar u geen weet van hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar: de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van die vrouw die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Nu heb ik een kerntekst uitgekozen met 2 versen die achter elkaar staan, vers 34 en 35, waarvan u op het eerste moment zou zeggen: wat heeft dat met elkaar te maken? En ik hoop dat u na vanavond zegt: dat heeft alles met elkaar te maken. Vers 34 en 35 is de kerntekst van vanavond. Jezus zei tegen hen: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. Als voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 119, vers 1. Daarna wordt er collecte gehouden. En daarna houden we de verkondiging. Psalm 119, vers 1 zingen we als voorbereiding voor nu: de Heere zegene u en uw gaven. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks zonder verdere aankondiging Psalm 67 vers 2 en 3. De volken zullen u belijden. Psalm 67 vers 2 en 3 als antwoord op de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, hier aanwezig en thuis met ons verbonden. Soms zijn er van die momenten dat je lichaam opeens aangeeft dat je wat moet eten of drinken. Ik zie u nu aan het begin van de preek allemaal naar een snoepje pakken. Maar er zijn ook van die momenten dat je het echt nodig hebt. Bijvoorbeeld na een dag hard werken. Na een moment van sporten. Dat je denkt, nu moet ik wat eten. Anders word ik flauw. Word ik flauw op mijn... Dan kan ik niet op mijn benen staan. Word ik een beetje flauw in mijn hoofd. Dan kan ik straks weer verder. Nou, ik denk dat een ieder van ons die wat ervaring heeft met het leven zichzelf daar wel eens een keer in is tegengekomen. Want zo is ons lichaam gemaakt. We hebben te leven van voedsel. Het is als het ware onze brandstof. Daarop kunnen we door. Ook de Heer Jezus was een mens van vlees en bloed. We lazen in Johannes 4 vers 6 dat hij vermoeid van de reis even bij een bron ging zitten. De discipelen gaan ondertussen naar de stad om voedsel voor henzelf en hun meester te kopen. En tussendoor heeft Jezus een tamelijk ongebruikelijk, maar prachtig gesprek met notabene een Samaritaanse vrouw. De discipelen die komen terug en die zien het allemaal gebeuren, denken er het zijnde van, maar ze spreken er niet met Jezus over. Want zij hebben iets voor de Heer Jezus, wat in hun ogen dringender is. Want toen zij Jezus eerder achterlieten bij de put, toen lieten ze een vermoeide meester achter. Een meester die trek had, die wellicht ook honger had. En nu ze terug zijn bij de Heer Jezus en hij daar in de hitte van de zon zit, zal hij inmiddels wel honger hebben. Dus ze dringen er bij hem op aan. Terwijl Jezus waarschijnlijk let op die vrouw die weggaat en die Samaritanen ophaalt, zeggen zij: Rabbi, eet nou iets. Maar als Jezus dan zegt dat hij voedsel te eten heeft waar zij geen weet van hebben, dan vragen de discipelen zich samen verbaasd af: heeft iemand anders hem soms eten te geven? Maar Jezus lijkt hen te horen en zegt: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Nou, voordat we hier dieper op ingaan en dat koppelen aan vers 35, wil ik nog even met u nadenken over wat er nou misgaat in die communicatie tussen de discipelen en Jezus. En waarin wij regelmatig op de discipelen kunnen lijken. Want soms kunnen we ook echt uitzien naar een beloning voor ons werk. Een heerlijke maaltijd, een relaxte activiteit of een welverdiende vakantie. En als mens zijn we dan ook best snel gefocust op datgene wat goed en fijn is voor ons leven op deze aarde, wat ons rust geeft en een beetje energie om weer door te gaan. Dan denken we aan lekker en goed eten, een huisvesting, financiële zekerheid voor ons en onze kinderen, kleding, ontspanning, rust. Het is toch mooi om iets te hebben waar je naar uitziet. Ik denk dat het niet verkeerd is om op een verantwoorde manier met deze dingen bezig te zijn, omdat het allemaal helpt in het leven op deze aarde. Maar net als de leerlingen, ik weet niet hoe dat met u is, maar ik zie soms mensen leven van maaltijd tot maaltijd. Of van vakantie tot vakantie. Soms zie ik dat ook bij mezelf doen. Dat je denkt aan datgene wat je weer even rust geeft straks, als je een beloning kan hebben voor wat je doet. En net als de leerlingen kunnen wij soms zo gericht zijn op die beloningen, op datgene wat wij nodig hebben, dat we daardoor niet meer inzien waar het God om te doen is. Kijk eens naar de discipelen, wat er hier gebeurt. Zij verwonderen zich nog wel over het feit dat Jezus als mannelijke Jood, als rabbi, met een onreine Samaritaanse vrouw in gesprek gaat. En het valt hen zelfs op dat ze haar waterkruik laat staan. En vervolgens met vele stadsgenoten terugkomt. Johannes, een van zijn discipelen, heeft dit immers opgeschreven. Maar waarom gaan deze discipelen dan niet met Jezus in gesprek? Waarom vragen ze hier niet iets over? Als Jezus zoiets opvallends doet. Wat hij voor hun toe deed, was dat ze genoeg voedsel voor zichzelf en voor hun meester hadden gekocht. En dat ze nu samen met Jezus konden genieten van een maaltijd. En dan zouden ze ook verder kunnen reizen. Zij hebben het moment van nu op het oog en die maaltijd die zo nodig is. Andere keren heet Jezus wel, maar nu lijkt hij het zich te onthouden. Nou, in deze fase van waarin we leven, lijdenstijd, vond ik het wel een interessante gedachte. Jezus zegt, mijn voedsel is de wil van de hemelse Vader doen. Juist in de lijdenstijd waarin wij nu ook zitten, zijn er christenen in de hele wereld die aan het vasten zijn. De een doet dat door zich te onthouden van social media. De ander door geen alcohol te drinken. Maar zo zijn er ook meerdere mensen die zich onthouden van een bepaalde maaltijd. Tussendoortjes of een vaste maaltijd. Nou, ik moet u eerlijk bekennen. Ik ben een levensgenieter. Puur sang. Een echte Bourgondier. Ik hou van lekker eten. Vandaar goed geland in de Bommelerwaard. Dus ik heb het altijd een beetje op afstand gehouden. Dat vasten. Dat vasten in lijdenstijd. Want ik dacht, dat is niet aan mij besteed. Ik ben ook zo'n iemand die kan leven van maaltijd op maaltijd. Maar ik wil u en mezelf hier toch even op wijzen. Op het nut van vasten. Jezus zelf, die vast vaker in Gods woord. Zo vast hij zelfs 40 dagen lang in de woestijn, terwijl hij door de duivel verzocht wordt en de duivel weerstaat. Je onthouden van voedsel of jezelf matigen in het nuttigen van eten kan ons helpen om ons te concentreren op God. En dat is ook niet gek, want als wij de brieven van Paulus lezen en waarschuwingen meenemen uit die brieven van Paulus, dan heeft dat heel vaak te maken met een overdaad aan toegeven aan onze lichamelijke verlangens. Te veel eten, dronkenschap, seks met de verkeerde personen op de verkeerde plekken en vooral niet binnen het huwelijk. Al die dingen hebben te maken waarvoor we gewaarschuwd worden met een te veel luisteren naar onze lichamelijke gevoelens. En waarom worden we daarvoor gewaarschuwd? Omdat blijkbaar ons dat kan afhouden van het geloof in God en het zien op Christus. Het is even een uitstapje van deze preek, maar het heeft wel alles te maken met wat Jezus hier zegt. Want Jezus zegt dus, mijn voedsel is de wil van de hemelse Vader doen en zijn werk volbrengen. En ik denk dat wij net als de discipelen het vandaag de dag nodig hebben om eraan herinnerd te worden waar het werkelijk om gaat in ons leven. Ja, wij hebben gevoelens. Ja, wij hebben behoeften. En daar mogen we ook op een goede manier naar luisteren en zelfs van genieten. Maar we hebben vandaag te leren dat het ware voedsel te vinden is in de wil van de hemelse Vader. En in zijn volbrachte werk. En dat de Heere Jezus al zijn aardse verlangens heeft afgelegd om voor ons Gods wil te doen en zijn werk te volbrengen. Dat noemen ze ook, hè? Het kruis op Golgotha, dat is het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En daar wijst hij ons op. Daar wijst hij zijn discipelen op. Maar hoe doet hij dat dan? Wat is dan de wil van de hemelse Vader en zijn volbrachte werk in dit moment? Dat die discipelen om hem heen staan en bij hem erop aandringen dat ze moeten eten en dat die vrouw net weg is. Hoe wijst hij hen erop? Wat heeft vers 35 ermee te maken? Nou, hij zegt, sla uw ogen op. Ik ga ervan uit dat ze dat letterlijk moesten doen. Sla uw ogen op en zie. En wie zien ze eraan lopen? Samaritanen. En zeer waarschijnlijk, de meeste uitleggers zijn erover eens, zijn dat Samaritanen in witte kleren. En de velden zijn wit om te oogsten. En mijn voedsel is de wil van de hemelse Vader te doen. Het voedsel van Jezus heeft dus alles te maken met die Samaritaanse vrouw met wie hij gesproken heeft, die haar stadsgenoten ophaalt en die naar beneden komen en heeft dus ook het doen van de wil van de hemelse Vader. En wat wil God dan als al die Samaritanen komen die niet bij het volk van God horen? Wat wil God dan? Dat er niemand verloren gaat. Zelfs geen Samaritaan. Zelfs geen Nederlander. Zelfs geen Griek. Zoeken wij voedsel? Zoeken we rust? Zoeken we voldoening? Dat we even niks meer aan ons hoofd hebben dan alleen het goede? Het klinkt heel raar, maar kijk dan maar eens om je heen naar de mensen die Jezus nog niet kennen. Want wat zijn er vandaag de dag velen op zoek naar God? Ze weten het niet, maar ik geloof met dit Bijbelgedeelte dat God ook tegen ons zegt. De velden zijn wit om te oogsten. En Jezus heeft het hier ook over zending. Hij is gezonden, vers 34 en vers 38. Ik heb u gezonden. Ik weet niet of u het vorige week hebt meegekregen, maar er was in het nieuws dat er over 10 jaar heel weinig predikanten meer zijn in de PKN. We komen predikanten tekort. Nu zijn er 2 collega's die hebben daar aandacht aan gegeven. Die zeggen, we moeten een roepingszondag houden. Dat moeten we op de eerste Pinksterdag doen, zodat mensen er weer bij stilstaan, bij dat God ons roept tot het predikantschap. Tot het dienen van God. Ik vind het op zich een mooi initiatief. Maar Jezus wil een stap verder gaan. Hij wil niet alleen de kerk vol hebben met predikanten die in gemeentes kunnen dienen. Nee, zoals wij hier bij elkaar zijn en zoals de discipelen bij Jezus waren en zijn volgelingen waren, zijn wij ten diepste allemaal geroepen uit de wereld. Verkoren door de liefde van Christus, om ook weer in de wereld gezonden te worden. Om van hem te getuigen. Voor ons allemaal persoonlijk begint het bij dat aspect, dat wij ons geroepen weten door Jezus Christus. Ons gekend en geliefd weten, en dat wat hij hier zegt tegen zijn discipelen, voor tegen een ieder zegt die ervan overtuigd is, dat Christus voor zijn of haar zonden gestorven is aan het kruis op Golgotha. De velden zijn wit om te oogsten. En u hoeft echt geen theologische opleiding te hebben gedaan om te getuigen van uw geloof. Kijk maar eens naar die vrouw bij de waterput. Zij had geen opleiding gedaan. En als je dat gesprek al eerder ziet, dan vraagt ze, hoe moeten we God aanbidden en op welke plek? Men zou zeggen, ze had daar de ballen verstand van. Ze begreep niet waar het om ging. Ze stelde de verkeerde vragen. En toch was zij de vrouw Die geraakt werd door de liefde van Jezus. Die zei, ik bied jou levend water aan. En jij hebt geen man niet, want de vijfde die je hebt, dat is je man niet. Je hebt er al vijf gehad en je huidige, dat is je man niet. En deze vrouw zonder theologische opleiding. Die komt met vele mensen naar Jezus toe. En wat is de kern van haar getuigenis? Is dat helemaal een perfect theologisch verhaal? Nee, we lezen maar één zin. Zie, de man die alles van mij weet. Zou dit de Messias zijn? Met die woorden komt ze naar haar volksgenoten toe. Eigenlijk heeft ze wel moed. Want weet u, het was niet zomaar dat ze op het heetst van de dag, het zesde uur, dat is op midden van de dag, daar bij die waterput komt. Dat doen mensen normaal niet in het Midden-Oosten. Normaal gaan ze 's morgens in de koelte of 's avonds. Maar daar kom je allemaal mensen tegen. Dat is vaak een ontmoetingsplek. Want iedereen heeft water nodig. Nee, zij komt op het heetst van de dag. Omdat ze zich schaamt voor haar huidige levenswandel. En nu door die ontmoeting met iemand die haar levend water biedt. Die de Zoon van God blijkt te zijn. Is die schaamte weg. En gaat ze naar haar plaatsgenoten toe. En zegt ze, zie, iemand die alles van me weet. Zou hij de Messias niet zijn? Ik vind het ook moedig van haar. Want ik denk dat ze al het idee had dat ze gespreksonderwerp was. En ze had nog meer het gespreksonderwerp van de dag kunnen zijn. Deze vrouw loopt niet alleen van man naar man, maar ze is ook nog eens godsdienstwaanzinnig. Ze denkt notabene dat ze de Messias heeft gevonden. En toch neemt ze het risico. Want ze had Jezus immers zelf ontmoet. En schuld en schaamte vallen weg. En ze wordt een bruikbare getuige voor God en zijn koninkrijk. Ook bij ons kan het zijn dat wanneer je vertelt van de Heere Jezus, dat mensen je afwijzen. Er zijn zelfs kerkmensen die als we het zomaar over de Heere Jezus hebben, die denken, doe maar normaal. Daar praat je niet zomaar over. En het kan best pijnlijk zijn in deze tijd om voor de Heere Jezus uit te komen. Maar wanneer je geraakt bent door Gods liefde, dan word je moedig. Deze Samaritaanse vrouw is geraakt door de liefde van de Heere Jezus. En terwijl de kans bestaat dat mensen haar verder gaan vernederen, getuigt ze toch van de Heere Jezus Christus. En wij zijn net als de discipelen en de Samaritaanse vrouw gezonden om van Jezus Christus getuigen te zijn. Want de velden zijn wit. Wij hoeven niet te overtuigen. Dat zal Gods geest doen. Maar we mogen wel getuigen. En daarom wil ik u moedige mensen noemen. Want u hebt een risico genomen door vanavond naar de kerk te gaan. Want als u gelooft dat Jezus Christus door de Hemelse Vader gezonden is om ons te vergeven van al onze zonden, dan bent u ook in de wereld gezonden om andere mensen van de Heer Jezus te vertellen. En dat kan ongemakkelijk voelen. Want mensen zeggen vandaag, je moet niet denken dat je de waarheid hebt. Daar reageren mensen gevoelig op als wij denken dat wij de waarheid in pacht hebben. Maar het gaat niet om onze waarheid. Het gaat erom dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Alleen Hij heeft de wil van de Hemelse Vader gedaan. En Hij heeft het werk van zijn zender volbracht. En hij heeft de wereld lief. En als we anderen vertellen over de liefde van de Heer Jezus, dan zullen we allemaal te maken krijgen met weerstand, afwijzingen, teleurstellingen en andere moeilijkheden. En daarnaast is datgene wat wij denken mee te maken qua lijden en tegenslag niet altijd de werkelijkheid. Soms Dan vertellen we iemand over de Heer Jezus. En dan zien we aan de buitenkant dat diegene niks doet. En dan denk je, waarvoor heb ik het gedaan? Ik heb er alleen maar mezelf mee gehad. Maar wat wij zien, is slechts de buitenkant. En niet de binnenkant. Zo las ik ergens het prachtige getuigenis van Adonar, dat is een moeilijke naam, ik doe het in het Nederlands. Adoniram Judson. Judson, dat was een zendeling die zijn hele leven in Burma heeft gewerkt. Hij heeft van alles meegemaakt. Ontberingen, teleurstellingen. En heeft heel weinig resultaat meegemaakt voor hemzelf aan zichtbare bekeerlingen. Veel tegenstand. Mensen die eigenlijk heel vervelend met hem omgingen. Hij heeft 7 jaar moeten wachten. Totdat hij notabene 1 bekeerling heeft gezien. Maar vandaag de dag zijn er meer dan 1 miljoen christenen in Burma die hun wortels terugvoeren op het werk van deze man. Die niet heeft gezien dat er zoveel tot geloof kwamen. En dat is heel vaak zo voor ons als wij delen van het geloof. Vergeet dan nooit dat de velden wit zijn om te oogsten en dat je zaaien nooit te vergeefs is als anderen de vruchten plukken. Laten we allemaal trouw blijven in het zaaien van het zaad en in het oogsten wanneer dat mogelijk is. En wat ik ook heel mooi vind van vers 38. Dat is een tekst waar ik me echt even op blind heb gestaard in de voorbereiding. Daar staat het volgende. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Dus Jezus zegt hier tegen zijn discipelen dat ze uitgezonden worden om te oogsten waarvoor ze zich niet ingespannen hebben. Maar wat Jezus hiermee bedoelt, dat is niet helemaal helder. Er zijn verschillende theorieën over. De ene zegt, Jezus heeft het hier alvast over de eerste Pinksterdag. Dan hebben ze gewoon gewacht en gebeden en ze ontvangen Gods Heilige Geest en dan komen velen tot geloof. Anderen zeggen, nee, het gaat over dit moment. Het gaat over dit moment dat de Samaritanen op hem afkomen en dat zij nu gaan geloven. Jezus weet dat het gaat gebeuren en daar heeft hij het over. En dan hebben ze het over die mensen die zich wel hebben ingespannen. Dat zijn dan de profeten uit het Oude Testament. Een ander zegt, ja maar kijk eens in Johannes 2. Daar staat dat Johannes de Doper op een plek ging dopen. En dat was de plek ongeveer waar ze nu zijn, dat gebied. Dus Johannes de Doper heeft zich samen met zijn discipelen ingespannen. Om hen voor te bereiden op de komst van de Messias. En dat kan heel goed mogelijk zijn. En weer een ander denkt aan de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Die zich inspant door die mensen op te halen. Jezus spreekt over meerdere mensen die zich in hebben gespannen. Waarvoor de discipelen weinig inspanning hoeven te geven. Misschien doelt hij op alle voorbeelden wat we net hebben genoemd. Als we ten diepste maar niet vergeten wie de meeste inspanning heeft geleverd. De Heere Jezus Christus. Dat is de kern van het geloof in deze lijdenstijd, maar in welke tijd dan ook. Want Jezus Christus heeft de wil van de Hemelse Vader volbracht door zijn leven te geven als verzoening voor de zonden van de hele wereld, opdat zij die geloven gered zullen worden. Zij zullen niet verloren gaan, maar gered worden. En daarom is het zo belangrijk dat wanneer we getuigen, we beseffen dat wij daar helemaal niet zoveel inspanning voor doen. Ja, in onze ogen vraagt het misschien lef, moed, doorzettingsvermogen, geduld en gebed en kennis van Gods woord. En het klopt allemaal, want het is allemaal nodig en God geeft het ook allemaal. Maar onze inspanning, ons oogsten, blijft niets Wij vergeleken wat Jezus Christus aan het kruis heeft gedaan. Onze getuigenis is in principe niets meer dan vertellen waar onze levenskracht op is gebaseerd. Namelijk op het volbrachte werk van Jezus Christus. Kijk maar hoe dat gaat bij die vrouw bij de waterput. Aangeraakt door zijn vergeving, door zijn liefde, door zijn waarheid, dat ze zich gekend weet door hem, gaat ze naar de mensen toe. Niet veel inspanning. Gewoon wat in het hart zit, dat komt eruit. Dat hoeven wij ook niet te doen. Niet veel inspanning. Natuurlijk, we blijven ons verdiepen in Gods woord. En willen daar samen onderzoek naar doen. Sterker nog, dat is voedsel voor ons. Het kost ons niet alleen maar wat. Maar we krijgen er juist veel meer door. Want we leren er God beter door kennen. En het is van belang dat we nooit vergeten dat het hem alles heeft gekost. Wat is Gods wil en wat heeft dat te maken met voedsel? Jezus gaf zijn leven als spijs, als voedsel voor velen. Hij heeft het volbracht. En wij mogen weten dat omdat hij gezonden is door zijn hemelse vader, naar beneden is gekomen, geboren is uit de maag Maria, de minst is geweest van ons allen, zijn godheid had afgelegd om onze zonden te dragen. Daarvoor was hij gezonden om ons nou weer door te zenden naar de mensen om ons heen. Tot slot, de velden zijn wit om te oogsten. En we begonnen deze dienst met lichamelijk voedsel. Net als de discipelen vind ik een maaltijd eten misschien net als u ook wel een fijn moment. Een heerlijke beloning na een dag hard werken. Dat je even wil ontspannen. En genieten mag. Maar laat het nooit ten koste gaan van onze band met God. Jezus voedsel was de wil van de hemelse Vader doen. Laten wij blijven vragen naar wat zijn wil voor ons leven is. Want zoals wij zonder voedsel lichamelijk niet kunnen leven, geldt het toch ook geestelijk. Zij die God niet kennen, die niet wedergeboren zijn door Gods Heilige Geest, door het geloof in Jezus Christus, zijn geestelijk dood. En zij die geloven in Jezus Christus, hebben ook blijvend geestelijk voedsel nodig. En wij hoeven niet de plek van Jezus in te nemen. De wil is gedaan door hem. Hij heeft het werk volbracht. Maar we hebben wel te leven van het werk wat hij heeft volbracht. En daarom vieren we regelmatig het heilige avondmaal. Om er altijd bij stil te staan. Bij hoe wij nodig hebben. Dat we leven vanuit de genade van de Heer Jezus Christus. Want als we daaruit leven. En beseffen naar hoe het was. Voordat we Jezus kenden. Dan gunnen we het een ander toch ook. Die volheid van het geloof. Die liefde. En dan kijken we om ons heen. En dan zien we. De velden zijn wit om te oogsten. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Dat u hebt gezien in uw omgeving. Dat iemand tot levend geloof in de Heer Jezus komt. Dat een ziel gered wordt. Er zal dan feest zijn in de hemel. Want de wil van de hemelse Vader is niet dat mensen verloren gaan, maar gered zullen worden. Amen.
Amen.
Laten we samen bidden en samen danken. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor het heerlijke evangelie dat we vandaag mochten horen. 2 maal hier in de kerk. Dank u wel dat uw Zoon Jezus Christus mens is geworden en voor ons die lijdensweg is gegaan en eigenlijk alles heeft gedaan wat tegen zijn lichamelijke begeerten inging. Hij heeft zichzelf regelmatig onthouden van voedsel. Maar nog veel meer dan dat heeft hij de slagen ontvangen. De straf die op ons zou moeten vallen, heeft hij gedragen. De spijkers sloegen hem vast aan het kruis. Maar het waren niet de spijkers die hem vasthielden. Maar het was uw liefde. Wij danken u dat uw Zoon Jezus zo tegen zijn eigen lichamelijke begeerten kon strijden om uw wil te doen en uw werk te doen, dat dat zijn voedsel was. Dat gaf hem verzadiging, energie en kracht. Wij bidden ook dat wat hij erbij zei ook voor ons mag gelden. Dat ook nu de velden wit zijn om te oogsten, wij erop uit worden gestuurd om te oogsten. En dat dat ook het voedsel mag zijn wat u ons schenkt. Dat we daar ook energie van mogen krijgen. Om uw evangelie te delen. Om er samen met elkaar over te praten. Om erin te wandelen. Om ervan te leven. Wilt u ons allemaal vervullen met uw geest. Zodat we gesterkt raken door het geloof. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Eerst vol mogen raken van zijn liefde. En dan zal het daarna bijna als vanzelf gaan. Het getuigen richting onze medemensen. En we weten, uw geest alleen kan overtuigen. Wij bidden u ook voor alle mensen die werkzaam zijn in de zending, ver weg en dichtbij. Wij bidden u ook voor een ieder van ons. Omdat wij ook allen zijn geroepen. Als wij geloven in uw Zoon Jezus Christus. Om ook uitgezonden te worden. In deze wereld. Om ook te oogsten. Wij bidden u voor deze gemeente. Voor de kerkraden van deze beide gemeentes. Ook als er mensen mogen klaarstomen. Om te oogsten. Om de velden in te staan. En in te gaan. En wij bidden u dat zowel ook hun predikanten, dominee Voets, als dominee Van de Wind en hun gezinnen ook met dat voedsel elke dag gesterkt mogen worden. U wilt te doen, te luisteren naar u en te getuigen vanaf de kansel en in de gesprekken, in de omgang met elkaar. En daarom bidden we ook voor alles wat u doet in deze gemeente. Dat u dat zegent. Dat u dat uitbreidt. We bidden zo ook samen voor andere vormen van zendingswerk. Voor dat bar in Aalst. Wat ook komende zomer zal plaatsvinden. Waar ook mensen uit deze gemeente aan verbonden zijn. We bidden u voor uw leiding daarin. En de kracht van uw Heilige Geest. En ook voor het aanwakkeren bij ons allemaal. Van het belang van het spreken met mensen. Die nog nooit van u hebben gehoord. Heren, wij bidden ook voor een ieder van ons die hier in de kerk zit en misschien wel denkt, ik wil wel getuigen, maar ik twijfel zelf nog zo sterk. Wilt u degene zijn die het hart overtuigt met uw Heilige Geest, die ons uit doet komen bij de Heer Jezus Christus, dat we mogen weten, Hij heeft alles voor ons volbracht. Hoef alleen maar te geloven. Ook bidden we voor hen aan wie we denken, met wie we al zo vaak hebben gesproken over u. En die voor het oog nog niet tot geloof zijn gekomen. Misschien zijn dat familieleden, vrienden of andere mensen die nu in gedachten bij ons komen. Wilt u ook in dit moment van stilte die mensen tot u nemen wiens naam wij in stilte bij u brengen? En van wie we hopen dat uw geest ook hen zal overtuigen van de liefde van de Heer Jezus. En barmhartige God en Vader in de hemel, als we dan aan verschillende mensen denken, dan denken we ook aan het leed op deze wereld. Moeilijke dingen die we meemaken. Zonden die niet meer terug te draaien zijn. Keuzes waar we niet meer op terug kunnen komen. Wat zijn er veel dingen die niet zijn gegaan naar uw wil. Daar vragen we u ook vergeving om. En vragen u ook of u daarover uw licht wil schijnen. Want Heere, wat is het voor ons allemaal een troost dat juist deze vrouw werd aangesproken door uw Zoon, de Heer Jezus. Juist zij, in de ogen van mensen, een hopeloos geval, werd niet veroordeeld, maar werd gered door uw Zoon, de Heer Jezus. En als we dan kijken naar al die fariseeërs die in de tijd van Jezus leefden en hoog dachten van zichzelf en zulke vrouwen aan de kant stoten, dan bidden we dat u ons daar toch voor wil bewaren. Dat we niet hoogmoedig zullen worden, niet een ander zullen veroordelen, maar geraakt worden met de liefde waarmee uw Zoon Jezus ook naar deze aarde is gekomen en ook onze zonde heeft gedragen. En het kruis op Golgotha. En Heer, wilt u ons ook zegenen met alle ontmoetingen die we mogen hebben. Met geliefden, vrienden, familieleden, collega's. Dat we beseffen dat we in die gesprekken, wanneer we eens mogen getuigen van de hoop die in ons is. Dat we ook dagelijks voedsel nodig hebben. Uw liefde, uw trouw. Gesprekken met elkaar, om elkaar te helpen. Om voor elkaar te bidden. Maak ons ook één in Christus. En Heere, zegen ons zo samen. Om ook dat zegen te zijn. Dat alles bidden we en danken we u. In Jezus' naam. Amen. Mooie woorden van Jezus. De wil doen en het werk volbrengen van Hem die mij gezonden heeft. En wij zingen dat lied. Gelijk mij de Vader zendt, zend ik ook u. Dat zegt Jezus. Laten we dat elkaar namens Jezus toezingen. Weerklank 359. uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.